Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 29 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Gast aan tafel, ja, het zijn eigenlijk geen gasten, het zijn vaste redacteuren van de website autorij.nl, Wim Otte en Niall van Leeuwen, zij zijn weer aangeschoven. En we hebben altijd een gast, een externe gast. Deze keer is dat de Communications Director, zo heet dat zo goed in mooi Nederlands, Kevin Engelsman van de Renault Groep Nederland. Ik zeg met name groep erbij, want het is meer dan Renault, hè Kevin?
Ja, zeker. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging, heren. Renault Groep, inderdaad, daar vallen de merken Renault, Dacia, Alpine en Mobilize onder. Dus zo zie je ons in de buitenwereld.
Ja, en daar gaan we het ook over hebben. Over al die merken komt er nieuws voorbij straks verderop in deze podcast. Want we beginnen zoals altijd met nieuwtjes. Ja, en dan beginnen we, Niall, met een automerk dat werkelijk iedereen over de hele wereld kent. En iedereen heeft de posters van aan de muur hangen. Ferrari, want er is een nieuwe Ferrari.
Ja, dat is een nieuwe Ferrari. En het is niet zomaar Ferrari, want dit is het absolute topmodel van Ferrari, wat recentelijk is gepresenteerd. Het is het absolute topmodel. En dat gebeurt dan zo eigenlijk één keer in een decennium. Eén keer in ongeveer 10 jaar. Dus dat is toch wel een bijzonder moment dat precies vorige week gebeurd is. Dat is de Ferrari F80. Beetje suffe naam als je het mij vraagt, maar het is bijzonder spectaculaire auto. Het is de opvolger van de LaFerrari. Ik denk dat de liefhebbers en de kenners dan wel weten waar we het over hebben. Deze auto past echt in het rijtje van iconisch rijtje van de 288 GTO. En dan kwam daarna de F40, daarna kwam de F50. Toen kwam de Ferrari Enzo, de LaFerrari en dan nu de F80 die eraan wordt toegevoegd.
Ja, die codes hebben ze wel vaker gebruikt. Dus jij zegt een beetje saaie naam. Maar inderdaad, het was mooier geweest als hij echt een naam had gehad, bedoel je?
Ja, of als ze zeg maar na de F50, dat ze de Enzo en de LaFerrari ook gewoon F60 en F70 hadden genoemd. Nou goed, dat maakt allemaal verder niet uit. Dit is natuurlijk de krachtigste en snelste Ferrari op straat ooit ever. Zo ziet hij er ook uit, hoor. Het lijkt wel een spaceship, maar deze auto is toch wel op een belangrijk onderdeel heel anders dan in ieder geval zijn voorgangers. Want deze auto heeft namelijk een V6 benzinemotor. Als je een beetje op social media kijkt, dan zijn er veel mensen niet heel blij mee. Er zijn vooral mensen die die auto toch niet kunnen betalen. Dus,
wat is de cilinder inhoud?
Maar het is in ieder geval een 3 liter V6, maar wel met 900 pk. Dat is wel echt serieus wat ze uit dat blok hebben gehaald. Maar uiteraard, tegenwoordig kan het niet anders. Wel in combinatie met flinke elektropower, 1200 pk, een totaal vermogen.
Ze gebruiken ook hun Formule 1 kennis en kunde.
Zeker,
natuurlijk,
zeker. Deze auto zit zo... Er zit zoveel technologie in, dat is werkelijk onvoorstelbaar. En die elektrokracht wordt, natuurlijk haal je de CO2-uitstoot omlaag, maar wordt echt vooral ingezet voor pure performance. Om je even een voorbeeld te geven, van 0 naar 100 in 2,15 seconden, van 0 naar 200 in 5,7 seconden. Nou ja, topsnelheid, 350 plus, kost 3,6 miljoen euro.
Dat moet je er wel even bij zeggen.
Maar goed, als je nu denkt van... die zou ik graag willen kopen, je hebt geld zat... dan heb je pech, want die wordt namelijk door Ferrari uitgenodigd... om er een te mogen kopen.
Echt waar?
Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, dan kom je niet eens in aanmerking.
En als ze uitverkocht zeker?
Dit is altijd...
Gelimiteerde exemplaren?
Gelimiteerd, 799 stuks.
Kijk.
Zijn er op zich wel redelijk...
om net niet aan die 8-0 te komen dan auto, zeker?
Nee, maar dit is wel echt spectaculair. Weet je, zijn voorganger werd dan in 2013 gepresenteerd. Nou, deze dan nu eind 2024. En dit is het hele model uit Maranello waar we het de komende 10 jaar mee gaan doen. Dus de Ferrari F80.
Leuk nieuws. Ja, als we het over Ferrari hebben, dan komen we weer bij Wim. Want Wim is altijd de man van de weetjes. En Ferrari's en flitspalen, dat hoort bij elkaar.
Eigenlijk niet. Ja, goed, als je zo'n Ferrari F80 kunt kopen, dan kun je die boete ook wel betalen, denk ik. Maar goed, er is onderzoek gedaan naar de stad met de meeste flitspalen in Nederland. Dat is gedaan door een juridisch dienstverlener, Goldstein Legal, doet het ieder jaar. En wat denk je, welke stad zou dat kunnen zijn? Nou ja, ik zeg het maar, Haarlem. Daar staan 14 vaste palen en 2 mobiele. Maar als je dat afzet tegen de lengte van het aantal gemeentelijke wegen, 488 kilometer, dan kom je uit op 35,71 flitspalen en dan gaan zij uit van 1000 kilometer weg. De nummer 2 in de lijst, volgens deze rekenformule, is Nijmegen. En nummer 3 is Amersfoort. Dus ja, daar moet je dus wel even een beetje oppassen. Maar waar kun je nou het makkelijkst hard rijden? Waar loop je de minste kans op een boete? Nou, dat is Zoetermeer.
Zoetermeer?
Daar staan 2,46 flitspalen per 1000 kilometer weg.
Heb je het voor je eigen plaats ook nog uitgezocht, Wim, waar je woont?
Wij hebben één flitspaal, een mobiele.
Okay. Eentje?
Dat is het.
Ja?
Dus ik denk dat wij ook niet hier hoog scoren. Nee. Dan heb ik het over Voorthuizen.
Nou, ja, heb je jou, Kevin?
Amsterdam?
Ja,
ja, daar rij je tegenwoordig altijd te hard. 30 kilometer.
Ja, niet te geloven. Nee, dat is de kruipsnelheid.
Goldstein Legal verwacht dat Amsterdam met stip zal stijgen in het onderzoek over 2024.
Oppassen geblazen.
Dus. Ja.
Nou ja, maar dat, met dat net 30 kilometer per uur in Amsterdam, en waar dus ook echt heel erg streng op wordt gecontroleerd, dat is nog wel een dingetje. Dat is de laatste tijd ook steeds meer onvrede, met name uit de zorghoek en verpleegkundigen en verloskundigen die met spoed naar cliënten en patiënten moeten.
Ja.
En dan echt massaal worden beboet.
Of buschauffeurs.
Een buschauffeur, ja, dat is nog wel...
Die rijden ook veel te hard, ja.
Ja, ja. Nou, dat is denk ik wel goed voor de gemeentelijke inkomsten, maar daar is het niet helemaal voor bedoeld natuurlijk.
Ja, mooie weetjes, Wim. Dankjewel. We gaan eventjes naar buiten, want onze hoofdredacteur Bart Oostvogels die is weer eens op een reis geweest. En ik vraag me af waar die deze keer is geweest.
Welkom in het zonnige Spanje. En om wat preciezer te zijn, welkom op Autodrom de Sitges Terramar. Dit is echt een klassieke kombaan, een autosportcircuit. En vroeger reden hier de auto's echt met zeer hoge snelheid overheen. Maar Terramar is ook de geboortegrond van een automerk. Want in 2018 presenteerde de Volkswagen Groep Cupra als het nieuwe performancemerk binnen de Volkswagen Groep. En nu is er een SUV gepresenteerd met de naam Terramar. Een volgens Cupra Electrifying Performance SUV.
En uiteraard tref je de complete videoreview aan op ons YouTube-kanaal. Maar vanavond gaan we wat bijzonders doen. Normaal gesproken is deze kombaan gesloten. Maar Cupra neemt ons nu in het midden van de nacht mee voor een wilde rit over de kombaan. En die heeft een enorme hoek van maar liefst 66 graden, een van de steilste ter wereld. En als je bovenin minder dan 50 km per uur rijdt, dan valt de auto letterlijk naar beneden. Gelukkig zal onze testrijder wat harder rijden, namelijk 150 km per uur. En hoe dat eraan toe ging? Heftig vooral. Echt heftig. Luister maar even mee. Jawel, dat waren de nodige G-krachten. Ik moet er zelfs even van bijkomen. Dus terug naar de studie.
Als Bart er misselijk van wordt, dan moet je echt wel hard gereden hebben. Want hij kan wel wat hebben. Dat is mooi. Hij stopt altijd wel wat motor- en autogeluid in de podcast. We gaan door naar een oude bekende, Niall. Want ooit was het zo dat ze als warme broodjes over de toonbank gingen. Toen het belastingstelsel in Nederland werd aangepast.
Ja.
De Mitsubishi Outlander PHEV.
PHEV, ja. Ja, dat is toch even een verhaal. Klein achtergrondverhaaltje. Misschien, ja, ik denk dat veel mensen het nog wel kunnen herinneren. Dit werd Outlander PHEV, plug-in hybride SUV. Met name door de veranderende bijtellingsregels werd dit ineens een mega populaire SUV in Nederland. Zodanig populair dat er echt dealers waren die speciale afleverscentra opende, waar echt in groepsverband auto's werden afgeleverd. Het was echt compleet een gekhuis. Het werd ook echt by far de best verkochte plug-in hybride in Europa. Dus echt een heel, heel succesvolle auto, hè? Die Outlander PHEV, PHEV. Maar toen werd het... die auto die zat toen op een gegeven moment rond 2019, 2020... een beetje aan het einde van zijn levenscyclus. En toen kondigde Mitsubishi zijn vertrek uit Europa aan. Nou, dat was best wel een shock. Beetje onzekere maanden die daarop volgden. Waarna vervolgens in 2021 dat besluit werd teruggedraaid. En toen werden ook meteen twee modellen aangekondigd. En dat zijn inmiddels de ASX en de nieuwste generatie Colt, hè, die nu al een paar maanden in de showroom staan. Vervolgens zijn er heel veel lease-rijders die uit hun contract liepen, hè, met die Outlander PHEV, maar er was geen opvolger. Die was er wel, maar alleen recentelijk geïntroduceerd in de Verenigde Staten. En door die periode van onzekerheid waar, zeg maar, Mitsubishi zijn vertrek had aangekondigd en dat werd dan weer teruggedraaid, ja, daarin, in die zo'n tussenliggende periode ga je geen nieuwe modellen introduceren. Dus dat stond allemaal op pauze. Maar uiteindelijk zijn we nu dus in 2024 en is er dus die compleet nieuwe Outlander PHEV die we al kennen uit Amerika, die hebben ze nu uiteindelijk toch in Europa geïntroduceerd. We weten inmiddels ook wat die kost. Hij gaat eind dit jaar in de verkoop vanaf €51.990. Maar ja, als je heel eerlijk bent, is best wel een interessant pakket. Hij is wel een stuk gegroeid. Ontzettend stoere auto als je ernaar kijkt. Wel herkenbaar Mitsubishi, maar echt wel een stoere SUV. Veel ruimte, veel luxe, goede standaarduitrusting. En een compleet nieuwe plug-in hybride aandrijflijn. Want ja, laten we eerlijk zijn, Mitsubishi is wel echt wel expert op het gebied van plug-in hybride aandrijftechniek. En dat hebben ze heel goed onder de knie. Eerste indruk van deze auto is ook dat die aandrijflijn echt wel heel goed is. 86 kilometer volledig elektrische range. Gecombineerd vermogen van 300 pk. En ook dat vierwiel aandrijfsysteem van Mitsubishi. Daar staat het Japanse merk ook bekend om. Dus die, ja, die auto die kan echt wel wat. Dus echt wel een heel interessante auto. Je moet even op autorij.nl kijken. Want we hebben recentelijk ook met die auto gereden. Ja, het is een beetje jammer voor Mitsubishi dat ze heel veel Outlander-rijders niet direct zeg maar een opvolger hebben kunnen aanbieden. Maar toch, ondanks het feit dat deze auto dan met een beetje vertraging nu toch in Nederland wordt geïntroduceerd, ja, denk ik dat het toch wel een interessant model is. Zeker ook, het is een beetje een algemene ontwikkeling dat veel mensen toch nog twijfelen over elektrisch rijden. Het is toch nog een tikkeltje aan de dure kant. En op dit moment toch nog kiezen om voor een plug-in hybride te gaan. Toch dat volledige elektrische nog even uitstellen. En dan is zo'n Japanse Outlander met een plug-in hybride aandrijving best wel interessant. Dus maar even kijken op autorij.nl.
Mitsubishi, de Outlander PHEV, volgens mij is daardoor het woord stekkeren ingeburgd geraakt.
Oh, dat zou maar zo kunnen.
Nou, dat was toen dat spotje, dat was dat met dat jongetje van, pa, mag ik stekkeren? En daarna werd het een stekkerauto.
Ik ken nog wel het verhaal, dat is volgens mij ook echt gebeurd, van een dealer in Noord-Holland die dankzij deze auto in een aparte fabriekshal miljonair is geworden en dacht van, ik vind het wel mooi, ik pak de boel in en ik ga wat anders doen.
Ik kap ermee, ja.
Ik kap ermee, ja.
Nee, maar serieus, ja. Er werden echt...
Ging toen echt heel hard.
Ja, dat was ook in de laatste twee maanden van het jaar dat er volgens mij een kleine 30.000 auto's zijn afgeleverd. Ja, dat is ongekend.
Ja, het lijkt bijna op de bedrijfswagens dit jaar.
Ja.
Met een diesel aandrijving.
Ja, een beetje wel, ja.
Ja, ja.
We gaan weer even naar Bart, want Bart heeft weer een mooie ode aan een bijzondere auto.
Het regent de laatste tijd elektrische auto's. Maar niet al die modellen maken echt impact. Oké, de nieuwe elektrische Renault 5 misschien, maar die moet het vooral van zijn looks hebben. Nee, in deze ode aan staat de BMW i3 centraal. Een auto die tijdens de marktintroductie in 2013 zijn tijd ver vooruit was. Wat hem uniek maakt? Natuurlijk zijn design, maar nog meer de monocoque, gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof, ook wel CRFP genoemd. Tel daar de duurzame interieurmaterialen en suicide doors bij op en je mag spreken van een baanbrekende auto. Hij kwam alleen veel te vroeg, de markt was er nog niet klaar voor. En dat niet alleen, de eerste accuversie was natuurlijk veel te klein. Maar in zijn laatste gedaante, met 42 kWh batterij, was deze BMW pas echt goed op smaak. Helemaal als BMW i3S, met dik 180 pk. Wat mij betreft wordt dat een toekomstige klassieker.
Ja, dat zou maar zo kunnen. Wim, we gaan even naar jou, want over elektrische auto's en zero-emissie. Er is heel veel ophef de laatste tijd in het nieuws over zero-emissiezones en daaraan gekoppeld de harde werkers en hun bedrijfsauto's.
Ja, die zero-emissiezones gaat in een aantal Nederlandse steden van start per 1 januari. Dan mag je alleen nog met elektrische bedrijfsauto's daar naar binnen. Daar vallen dus ook vrachtauto's onder. Alleen nu heeft de Tweede Kamer dus een meerderheid gezegd van dat moet eventjes uitgesteld worden, die start. Want veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor. Nou heb ik mijn oor wel eerder dit jaar te luisteren gelegd bij een grote autoverhuurder in Amsterdam. Waarvan de naam begint met een D en eindigt op X. Die firma had 1500 EV's al besteld en die komen er. Want hij zegt, ik wil klaar zijn voor mijn klanten als ze straks in die zero-emissiezone willen rijden. Maar wat blijkt nu? Veel van zijn klanten zeggen, ja, leuk dan. Maar die bus is meer dan 5 meter lang. Ik kan op geen één parkeerplaats bij een laadpaal komen. Ik kan daar gewoon niet staan. Dus ja, sorry klant, maar ik heb wel een elektrische bus. Maar ik ga jou niet meer bedienen, want dat gaat niet. Nou, daar komt vermoedelijk ook wel een beetje de hakken in het zand vandaan van die meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen, en je ziet nu natuurlijk ook dat er heel veel dieselbussen worden verkocht nog voor 1 januari. Want met de nieuwste diesel, met de schoonste dieselbussen mag je nog eventjes een aantal jaren daar blijven rijden. Maar ook dat is natuurlijk een soort tussenfase. Alleen is natuurlijk de vraag wat er nu gaat gebeuren. Veel gemeenten zeggen al van ja, leuk land, leuk landelijke politiek, maar wij hebben toch echt voor het zeggen in onze stad, over onze binnenstad. Dus wij gaan gewoon door. Wij beginnen gewoon 1 januari met de zero-emissiezone.
Ja, Amsterdam bijvoorbeeld. Hè? Amsterdam. Ik zie de borden nu staan, ja.
Ja. Maar ik denk, ik kan er wel op inhaken, want ook binnen onze, in onze divisie is Hyvia, die hebben bedrijfswagens die elektrisch waterstof zijn. Dus daar heb je dat probleem dan niet. Dan kun je alsnog gewoon opladen bij een laadpunt of tanken bij een waterstofstation. Mits er natuurlijk eentje bij in de buurt is. Maar ik geloof dat die wel dat er nog steeds aan waterstofstations gebouwd wordt in het land en ook bij steden.
Ja, bij Amsterdam zijn er, rond Amsterdam sowieso, in het havengebied. Ja. Bij Schiphol is er een waterstofstation. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar in ieder geval bij zo'n stad kun je dus goed uit de voeten. Ja. En ik weet niet wat de range is van zo'n Hyvia met waterstof elektrische aandrijving.
Een nieuwe 700 kilometer. Dat is gewoon 5 minuten tanken en dan 700 kilometer. Dus dat zijn eigenlijk
700?
700 kilometer. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dieselwaardes, alleen dan zero emission.
Ja, maar dus als je niet kunt opladen, dan heb je altijd dat waterstof achter de hand om weer verder te kunnen.
Ja. Nou, dat is wel interessant, hè? Want als we het hebben over elektrisch, dan hebben het bijna altijd over batterij-elektrisch. Maar zero emission geldt ook voor waterstofvoertuigen. Ja. Dus dat ligt gewoon ontzettend. Het is gewoon een hele belangrijke ontwikkeling. Zeker met die 700 kilometer range.
Ja, en voor dat soort grote bestelauto's is dat zeer toepasbaar.
Je hebt veel meer ruimte. Is die al te koop?
De huidige versie is al te koop. Die heeft een iets minder range. Maar deze versie komt volgend jaar op de markt. Ja, tweede deel volgend jaar.
Ja. Eventjes door bij jou. Als het goed is, Wim, jij was ermee klaar, toch? Met je onderwerp?
Ja, ik heb het belicht, ja.
We waren al bij Kevin aangekomen, onze gast van vandaag. Kevin Engelsman van de Renault Groep. Jullie hebben natuurlijk gestaan in Parijs, want dat is je eer te na als merk Renault onder andere. Vertel eens, hoe ging het daar?
Ja, ik wil het geen gekhuis noemen, maar het was een zeer interessante beurs. We stonden daar met 5 stands. Dus eentje Renault, eentje Dacia, eentje Alpine, eentje Mobilize en eentje Renault Pro Plus, dus inderdaad de bedrijfswagens waar dan ook die Hyvia stond. En we hadden daar 7 wereldprimeurs en 2 conceptcars. Dus,
zo.
Ja, dus ik moest echt rennen tussen de stands om iedereen
te kunnen. Je moet ze allemaal bedienen.
Te kunnen bedienen.
En vertel even de belangrijkste nieuwtjes dan voor de luisteraar.
Nou ja, bij Renault, de Renault 4. Dus de bekende.
Leuke auto.
Ja. Met het schuiftakje, gewoon zoals we hem kennen.
Ja. Het front is ook heel herkenbaar, vind ik. Ja. Lijkt veel op de oude Renault 4, ja.
Ja, en nu tegenwoordig met verlicht. Dus je mag het logo verlichten, maar dan moet het geloof ik wel helemaal rondom ook verlicht zijn. Bij Dacia hadden we de Dacia Bigster. Dus de eerste auto van Dacia in het C-segment. Bij Alpine de A93. Dat is een 5-zitter van Alpine de eerste keer. En bij Mobilize de Duo en Bento, wat echt op stadsverkeer en last mile delivery.
Nog even voor de luisteraars die het merk misschien niet zo goed kennen, Mobilize, vertel er eens iets over. Wat is dat precies?
Ja, dat is binnen de groep, dus onze tak, waar alle dienstverlening en ook financiële onderdelen bij zitten. Maar ze doen ook aan carsharing en dus klein mobiliteit, waar dan de Duo Bento uit voortkomen. Dus echt 2-sits of een 1-sits, L6, L7, dus of 45 kilometer. Puur of 80 kilometer puur stadsvervoer.
Ja. En jullie zitten met het merk Renault ook wel behoorlijk op elektrisch, hè? Want die nieuwe Renault 4 is ook 100% elektrisch.
Ja, nou, we hebben eigenlijk een soort tweeledige strategie. Dus aan de ene kant naar al onze traditionele modellen. Dus dan heb je de Clio, de Captur, de Arkana, Symbioz, Austral, Espace en Rafale. En aan de andere kant hebben we eigenlijk onze elektrische auto's. Waar dan in 26 komt de Twingo terug, zoals we hem ook kennen. De Renault 5 dit jaar. Dus die staat
maar Twingo ook elektrisch dus?
Ja, 100% elektrisch. Onder de 20.000 euro. Gewoon echt een A-segment auto elektrisch. Met bekende vormen. Renault 5, nou, die staat nu bij de dealer. Volgend jaar de Renault 4. Dan de Scenic en de Megane die we ook al voeren. Ja.
Ja, ja. En al die brandstofauto's die je noemt, die zijn 100% met brandstofmotoren of zijn die ook nog weer hybride?
Nee, is allemaal hybride.
En, dat
bij,
wel?
Ja, en bij sommige worden, bij de Clio en bij de Captur hebben we ook nog gewoon benzine, zeg maar 0,9 of 1 liter motoren. Maar alles wat we nu introduceren is hybride. En bijvoorbeeld ook bij Dacia is, die bigste is nu altijd geëlektrificeerd. Ja, voor Dacia ook echt een primeur.
Vertel daar nog eens iets meer over die bigste, want ik ken hem niet en veel luisteraars denken ook niet, maar het is een nieuwe.
Ja, ja, helemaal nieuw. Dus we kenden Dacia natuurlijk vooral van het B-segment. Weet je, met de Sandero, best verkochte model. Ik geloof al 5 jaar lang in Europa. Natuurlijk onze Jogger vorig jaar geïntroduceerd. En de Dacia Duster. Nou ja, dat is echt onze iconische SUV. En daar komt nu dus eentje bovenop de Duster, of de Bigster. Groter, echt een C-segment auto. En die moet het strijd aan gaan in dat segment. Met een, met een kostenplaatje dat dan ongeveer 20% onder de concurrenten ligt.
Ja. Maar ja, serieus veel ruimte in zo'n Bigster. Ja, de naam zegt het al een beetje, maar het is toch best wel een forse familieauto, toch?
Ja.
Lekker en, stoer en alles.
Ja, en ook als 4x4, wat in sommige landen echt onwijs belangrijk is. Als je bijvoorbeeld in de Alpen bent of iets dergelijks, of zelfs in Spa of in Italiaanse berggebieden, je ziet daar heel veel 4x4 Dusters rondrijden. En we verwachten dat die Bigster daar ook wel...
Ja. Maar Dacia is ook van de Dual Fuel. Heeft die Bigster ook zo'n aandrijving?
LPG, ja. Met een nieuwe LPG benzinemotor. Ja, dus deze met een turbomotor, 140 pk. En ook met een kleine ondersteuning mild hybrid. Dus een compleet nieuwe aandrijflijn.
Dus eigenlijk is dat dan een soort van tri-fuel dan?
Ja, en dan
elektrisch, ja. Benzine en LPG.
Ja, en dan heb je gewoon 1200 kilometer actieradius. Ja.
Ja.
Ik ben ooit nog toen het merk Dacia werd overgenomen door Renault in Roemenië geweest. Maar daar komt het merk vandaan. In de originele fabriekshal. Wat een ontzettend donker hol was dat. Dat was nog echt dus lang geleden hoor. Zeker 20, 25 jaar geleden. Maar komt de Dacia nog uit de Roemenië? Hebben jullie nog een productiefaciliteit
zeker,
aan?
Zeker. Ik denk die faciliteit waar je bent geweest, die is compleet vernieuwd.
Ja?
En echt elke minuut komt daar gewoon een Dacia van de band. Vooral
ze komen echt allemaal daar vandaan?
Nee, daar komen de Dusters vandaan. Maar we hebben ook een fabriek in Marokko. Dus ja, maar de meeste komen nog steeds wel echt uit Roemenië.
Dat is wel leuk, want het is een Roemeens merk oorspronkelijk.
Ja, en het marktaandeel is er ook enorm. Maar je ziet bijvoorbeeld ook het marktaandeel in Marokko is ook enorm. Omdat ze daar hun eigen fabriek hebben. Daar komt de Jogger bijvoorbeeld vandaan.
Ja. Ja.
Ja, het is echt een ongekend succes toch, dat Dacia. Ja. Laten we eerlijk zijn. Want zo lang bestaat het in zijn huidige, zeg maar, moderne vorm. Zo lang bestaat het merk dan ook weer niet. Maar als je dan ziet, want die Sandero is al jarenlang... wat was het, de best verkochte auto in Europa in de particuliere markt?
Ja.
En gewoon sowieso qua marktaandeel wereldwijd. De complete modellenline-up. Je ziet elke dag wel een paar Dacia's rijden. Het is echt super succesvol. Dus wat dat betreft heeft de Renault Group dat heel goed gedaan... met het in de markt zetten van een budgetmerk. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar... Ja, zo is het wel begonnen natuurlijk.
Ja, maar inmiddels financiert dat er bijvoorbeeld ook weer Alpine bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, Maar echt budgetmerk kun je het ook niet meer noemen. Hè? Want ik bedoel, zo goedkoop ziet het er ook niet meer uit. Is het ook niet meer, weet je, kwalitatief en zo.
Ja, volgens mij had de eerste Dacia, die had nog raamslingers, hè? Toch?
Ja, voor mij bij de eerste Dacia-modellen waren er wat nog concessies gemaakt. Als het gaat om design. Dus bijvoorbeeld in de Duster zaten deuren uit de Sandero. Maar dat zie je nu niet meer. De schaal is zo groot dat je gewoon die modellen compleet van scratch worden ontworpen. En ook vooral niet te veel op Renault-model moeten lijken. Weet je? Dat is echt heel duidelijk. Dit is een Dacia. En dat is Renault. Dus een Dacia zal ik nooit veel op een Renault gelijk en andersom.
Het is echt een slag geslagen met styling de afgelopen jaren. Ja. De nieuwe model ook. Is gewoon echt heel fris om te zien.
Ja.
Maar heb je die overlap in styling nog wel met Nissan of niet? Dat was er namelijk wel een tijd.
Nee, dat is er ook niet meer.
Nu ook niet meer?
Nee, dus het is nu enkel met binnen de alliantie echt platforms. Dus inderdaad, ik word al een van onze alliantiepartners. Maar daar worden echt platforms gedeeld. Dus bijvoorbeeld het platform van die Renault 4, dat Ampère Medium.
Ja.
Dat wordt bijvoorbeeld gedeeld. Of het CMF, het Ampère, het CMF EV, CMF C-platform en CD. Dat wordt allemaal gedeeld.
Ja, dat is ook heel logisch in de automobielwereld. Ja.
Daar valt een enorm kostenbesparing te halen. Dus, maar design hoeft niet per se heel veel geld te kosten. Hè. Dat zie je bij Dacia bijvoorbeeld. Dat gewoon een auto die er gewoon heel modern uitziet. Gewoon met een goede aantrekkingskracht. Dat niet per se een auto heel veel duurder maakt.
Nee. We hadden het net over Alpine. Daar ga ik er nog even op inhaken als autosportliefhebber. Want Alpine is ook een merk in de Formule 1. Ben je daar ook bij betrokken?
Nou, niet zozeer. Ik bedoel, dat is wel echt een Frans-Engelse aangelegenheid. Maar ja, we kijken natuurlijk wel fanatiek.
Ja, ze moeten alleen iets harder rijden. Wat vind je zelf?
We hebben gelukkig is Alpine in heel veel motorsporten divisies actief. Ja. Weet je, het WEC bijvoorbeeld, maar ook met de A110 Cup race, rally race. Dus ja, ik denk dat ze bijna op de meeste vlakken actief zijn als het maar om motorsport gaat. Dus ik denk dat het vooral ook interessant is dat ze overal in meedoen.
Ja. Ja, en voorlopig blijft Alpine ook wel mee racen in de Formule 1.
Zeker.
Dat is wel het plan. Ja. Oké, okay. Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja. Ja, over Alpine gesproken. Je had het over de A390 op Parijs.
Ja.
Vertel daar eens iets over.
Nou, Alpine hebben we natuurlijk opnieuw geïntroduceerd in 2018 met de A110. Alom geprezen. Het is, natuurlijk als je in die auto stapt, dan voel je eigenlijk meteen een coureur.
Ja. Ja,
hij geeft heel makkelijk, geeft hier wel iets. Ook als je helemaal niet zo'n goede chauffeur bent. Maar op één model kun je natuurlijk niet bouwen. Dus we hebben een paar jaar geleden hebben we onze nieuwe idee bedacht. En een strategie daaromheen ontwikkeld. Het Dream Carriage. En de Alpine A290, die komt dit jaar. Een iconische samenwerking. Ik wil het bijna zeggen tussen de groepen. Maar ja, er moet natuurlijk meer gebouwd worden. Dus volgend jaar volgt dan de Alpine, noem het de Fastback. Met enorm veel pk en een paar hele leuke features zoals torque fracturing op elk wiel. Dus elk wiel wordt apart aangedreven, waardoor je echt een gevoel krijgt dat je...
Die 290 beschrijft hij eens een beetje, want dat is altijd in een podcast moeilijk een beetje beschrijven. Wat voor auto is dat?
Nou, ik hoorde er Renault 5 voor en ik net al voorbij komen.
Ja.
Dus ik denk dat je die koets in beeld kan nemen.
Ja?
Het onderstel is compleet aangepast. Dus Alpine staat natuurlijk voor wendbaarheid en vooral het bochtenwerk. En dat moet deze auto beloven. Dus hij heeft nieuwe dempers en veren, remmerij uit de A110, compleet andere voorbrug en achterbrug.
Maar brandstofmotor of elektrisch?
Elektrisch, dus Alpine wordt helemaal elektrisch. Ja. Maar ja, met Alpine hadden we bijvoorbeeld op de stand van in Parijs ook een conceptcar staan, een rijdende conceptcar, de Alpenglow. En die heeft een waterstofverbrandingsmotor. Dus met Alpine zijn we ook echt aan het kijken van, hoe kunnen we inderdaad motorsport of autosport in de toekomst interessant houden.
Ja, ja. Ja, met weer inhakend op de Formule 1, dat is in de toekomst nog niet 100% elektrisch. Dus daar rij je nog wel met brandstofmotoren voor een deel. Ja. Ook met de nieuwe regels in 2026.
Ja,
ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Dat is al bekend. Biofuel. Er wordt wel steeds meer...
Maar bedoel omdat Alpine op elektrisch wil focussen. Daar heb je dan toch nog wel verbrandingsmotoren nodig. Ja.
Ja. Die Alpenglow, daar hebben we een paar uitzendingen geleden... toen voor het eerst de rijdende prototype op Squee werd gepresenteerd. Daar hadden we een geluidsfragment laten horen.
Oh, ja.
Het is echt een fantastisch... Vind ik persoonlijk echt een geweldige ontwikkeling. Het is gewoon... waterstof wat wordt geïnjecteerd in een verbrandingsmotor.
Ja, dat was nog de 4-cilinder. Nu hebben we een nieuwe 6-cilinder.
Ja. Maar dat wordt natuurlijk steeds verder doorontwikkeld. En er komt een moment binnen nu en weet ik veel hoeveel jaar... dat het gewoon klaar is voor massaproductie in feite. En dat het ook heel bruikbaar zou kunnen zijn voor de racerij. Ja. Dus dan heb je gewoon racerij met geluid, met emotie... alles wat erbij komt kijken, maar dan zonder uitstoot. Nou, dus dat is eigenlijk het ideale... plaatje, maar ja.
Maar als kan Bart ook geen mooie odem meer maken hij geen geluid heeft.
Nee, je moet wel geluid hebben. Dus dat is... Even terugkomend op die A290. Kijk, we hoeven er geen geheim van te maken. Dat het natuurlijk grotendeels Renault 5 is. Maar dan gewoon helemaal volledig overgoten met een Alpine saus. Maar wel echt super gaaf. Dat moet ik wel echt toegeven. Hoe die auto soort van is uitgebouwd. Met wat veranderingen op het gebied van verlichting... waarmee die toch wel wat ander gezicht heeft gekregen... maar gewoon die hatchback-koets.
Ja.
En dan helemaal in die Alpine-stijl... dan zeker in dat kenmerkende blauwe kleur... is echt een super gave auto.
Ja, dus de hot hatch moet in die vorm een beetje terugkomen.
Precies. Dus ik denk dat Alpine als merk ook wel weer een boost geeft. Ja, je kan denken, helemaal elektrisch... maar ja, dat is toch weer een beetje... tijdperk waar we in zitten. En ook Alpine ontkomt er niet aan.
Maar die ontwikkeling van Alpine brengt in Nederland ook... heeft ook gevolgen voor het dealernetwerk.
Ja, zeker. Dus tot op een tweesits coupé sportauto, dat is een kleine markt in Nederland. Maar natuurlijk inderdaad een vierzit of gewoon een vijfzitter elektrische sportieve auto is een stuk grotere markt. Dus we zullen inderdaad onze dealernetwerk gaan uitbreiden. Wel nog steeds exclusief, dus op 6 plekken in Nederland. Veel Randstad, maar ook bijvoorbeeld in Groningen, Arnhem, Eindhoven. Daar moeten onze nieuwe dealers komen. Begin eind dit jaar en begin volgend jaar.
Ik heb hier op mijn kladje nog staan embleem, of hoe spreek ik dat uit? Op z'n Frans? Embleem?
Dat is als een embleem. Ja, embleem.
Ja? Ja. Wat is dat?
Dat is een nieuwe conceptcar van Renault. En dat is ook een waterstof hybride auto. Of tenminste voorstel. Dus die moet 90% minder CO2 uitstoten, maar dan gewoon ook met de productie erbij. Het is natuurlijk heel interessant. Of tenminste, je kunt natuurlijk een elektrische auto op de markt brengen of een waterstofauto, maar als die natuurlijk nog de hele wereld over moet, dan heb je natuurlijk bij de fabricage zoveel CO2 dat het heel lang duurt voordat je dat inhaalt met je dagelijks gebruik. Maar de kracht nu ook wel van onze groep is dat we natuurlijk heel erg in Europa zitten. En ook al onze leveranciers, dus ook bijvoorbeeld van batterijen. We moeten dat straks gewoon allemaal bij onze fabriek in Noord-Frankrijk. Dus bijvoorbeeld een elektrische auto, die wordt eigenlijk de hele logistieke keten is 300 kilometer van de fabriek vandaan. Dus daarmee kun je onwijs die CO2 naar beneden halen voor de productie. En die embleem, dat is daar echt een belichaming van. Maar ook vooral wat betreft design en de toekomstige modellen.
Ja, het is nog een concept, maar waar kun je mee vergelijken? Hoe groot is die?
Het is echt wel een grote C-segment auto. Bijna tegen D-segment auto. Het is geen SUV. Het is gewoon weer een ouderwetse... ik wil geen zeggen ouderwetse koets. Het is geen sedan of iets dergelijks. Het is een soort crossover fastback. Dat is ook een beetje...
Beetje sceniekachtig of zo bedoel je?
Ja, maar dan wel echt een stuk lager.
Oké. Okay.
Ja, dus 1,52 meter hoog.
Gewoon heel gestroomlijnd. Ja. Modern, futuristisch, maar dan wel wat hoger op zijn wielen. Ja.
Getekend door Laurens van der Akker?
Nee, dus onze Laurens van der Akker die stuurt nu alle designteams aan binnen de merken. Dus hij heeft een eigen designer bij Renault en die heeft dan ook weer eigen designteams die de conceptcars maken. Dus de designer bij Renault is nu Gilles Vidal en die heeft onder zijn hoede dan ook weer de designer.
Hij is nog wel de chief?
Ja, maar hij stuurt eigenlijk alle designafdelingen aan binnen de groep.
Hij heeft het niet zelf getekend, maar hij heeft het wel goedgekeurd.
Ja, ik denk dat hij er bovenop zit.
Ja. Hey, ik heb nog een vraagje over Mobilize. Want jullie hebben dus recentelijk de productieversies van de Duo en de Mobilize Bento gepresenteerd.
Ja.
Als ik het zo denk dat het is, dan is de Mobilize Duo is eigenlijk een soort doorontwikkeling van de Renault Twizy. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is het. Ik denk dat je inderdaad het silhouet en ook de vorm hoe je in de auto zit, die zit achter elkaar, dat bekend is. Maar voor de rest is het wel helemaal nieuw.
Helemaal nieuw, met batterij opladen. Dat is natuurlijk wel een heel stuk verder dan wat de Renault Twizy is.
Ja.
En dan heb je dus precies dezelfde. En dat is dan die heet dan Bento. Ja. En dat is een eenzitter met een enorme box achterop.
Ja,
toch?
Dus echt.
Echt voor bezorgdiensten.
Bezorgdiensten of inderdaad toch kleinere aannemers die misschien een beetje werken met hubs.
Ja.
En die gewoon de hele stad door willen rijden.
Allebei elektrisch.
Ja,
elektrisch. Alles elektrisch. Ja, en dan heb je ook een conceptversie gepresenteerd van de nieuwe Renault Estafette.
Ja.
En dat is een busje, maar dan...
Estafette, ook een legendarische naam. Ja. Weer, een beetje dauphine-achtige naam. Zo legendarisch.
Ja, ja.
De voorganger van de trafiek.
Ja, precies. Maar die is al iets compacter. Sowieso volledig elektrisch natuurlijk.
Ja.
Maar het is best wel een ontwikkeling, hè, op het gebied van echt dat micromobiliteit. Hè, waar Mobilizers met die Duo en Bento nu op inhaken. Maar hoe zie jij dat? Wat is dat echt een... Hoe zie jij die ontwikkeling voor de komende jaren, bijvoorbeeld in grote steden, Amsterdam, Rotterdam?
Nou ja, weet je, die ontwikkeling, dat is natuurlijk één ding, maar dat is ook echt wat onze afnemers vragen. Dus die zeggen, wij willen een compactere auto, elektrisch, die wij vanuit hubs kunnen aansturen of iets dergelijks. Dus dit is ook echt een samenwerking met, je kunt ook investeren in deze auto als groot bedrijf. Dus deze komt bijvoorbeeld uit de samenwerking met Volvo Groep. Of wel grote logistiekpartijen die kunnen zeggen, weet je, wij investeren in het project en wij hebben deze wensen. En dan kun je gewoon aangeven hoe je het liefst je auto hebt ingericht.
Dus hij is echt ontwikkeld in samenwerking met de klant, letterlijk.
Ja, maar vooral wel echt met grote logistieke partijen.
Ja. Ja, dat zie je steeds vaker. Hè? Ik denk dat we binnen nu en pakweg 5 jaar... dat echt wel veel meer van die micro, van die één of twee zits compacte autootjes door de stad ziet chasen. Ja, die dan misschien een beetje afhankelijk van de versie, maar of max 45 km per uur of max 80, 90. Veel harder gaan ze niet. Nee. Maar dat is echt een enorme ontwikkeling. Dan zie je dat Mobilize...
Ja, Amsterdam is er vol mee. Die fietsen gisteren door de start en ze rijden links en rechts omheen. Ja, allerlei verschillende merken.
Maar goed, daarom volg ik het ook aan Kevin. Ja. Want daar is dus kennelijk, zeker ook vanuit grote marktpartijen, is daar dus gewoon heel erg behoefte aan.
Nou ja, dan kom ik weer terug op die zero-emissiezone met de laadplek aan zich. Hè. Dus als je natuurlijk een compacte auto hebt, kun je gewoon veel makkelijker op zo'n plekje komen. Ja. En in de stad is het ook heel veel handiger. Dus het is wel logisch dat die vraag daar juist heel sterk leeft. Het slimde ook dat Mobilize daar op een goede manier op weet in te spelen. Nee, op het juiste moment ook eigenlijk.
Twee of drie van die voertuigen overdwars naast elkaar op één parkeerplek kwijt. Toch?
Ja.
Dat is met de Microlino. Een tijdje geleden hadden we iemand van de Microlino hier aan tafel. Dat is een beetje hetzelfde. Ik kreeg zo'n wel heel anders dan Mobilize natuurlijk. Maar hetzelfde principe. Want daar is gewoon... vraag naar. Dan.
Ja, en je ziet ook dat het comfort in deze voertuigen ook beter wordt. Verwarming en ook veiligheidssysteem, weet je, van airbag. Ik was laatst nog in Nice voor de introductie van de Renault 5. En daar zie je nog heel veel tissues rondrijden, maar zonder deuren, et cetera.
Ja. Ja.
Dus daar natuurlijk fantastisch. Hier,
fantastisch, ja.
Hier in Nederland misschien iets minder geschikt voor deze maand. Ja.
Maar de dwergauto komt terug eigenlijk.
Ja.
Ja, waar het A-segment een beetje verloren is gegaan, komt dit dan weer daar een beetje voor in de plaats.
Ja.
Hey Kevin, met al je merken onder je hoede heb je ook heel veel reizen met journalisten, hè, primeurs laten zien. Wat staat er als eerste nu op het programma? In je agenda?
Nou ja, volgende week hebben we een interessant programma. Dan gaan we naar de fabriek waar dan onze elektrische auto's gemaakt worden. En daar onthullen we ook nog een paar modellen. Maar we hebben over twee weken de persintroductie van de A290. Dus op Mallorca, daar kijken we natuurlijk wel heel erg naar uit.
Kijk.
De Dual Bente komt er nog aan. En mijn collega Max die gaat volgende week nog naar Nice voor de persintroductie van de Rafale 300 pk. Dus ik hoorde net de Outlander, maar ik denk dat als je geïnteresseerd bent in een dergelijke plugin, dat je ook wel eens op de website van Renault moet kijken. Want 300 pk en de looks, interessante auto.
Ja, maar dat is de nieuwe topversie in de reeks van de Rafale.
Ja, ons vlaggenschip.
Met vierwielaandrijving ook?
Vierwielaandrijving en inderdaad de 110 kilometer actieradius is gewoon op de batterij.
Wat kan zo'n auto nou trekken? Want er zijn mensen ook wel eens in geïnteresseerd. Hè? Want het zijn ook ideale opties voor een caravanbezitter.
Ja, bij deze weet ik dat niet precies. Maar bij de gewone Rafale is het in ieder geval 1500 kilo.
Ja.
Ja, dan weet je al dat het bij die topversie nog wel beter zit.
Ja.
Maar... die Rafale was sowieso wel een... Ja, je ziet hem nog niet zoveel rijden, maar dat, ik denk dat die verkoop nog een beetje op gang moet komen. Want het is wel, als je gewoon het hele Renault-gamma op een rijtje zet, dan vind ik die Rafale qua design wel echt wel bovenuit steken, qua scherpte.
Ja, en hij is natuurlijk altijd hybride, dus niet plug-in hybride, maar gewoon hybride. En de CO2-uitstoot is zo laag, waardoor we inderdaad ook best wel concurrerend in de markt kunnen zetten. Dus we worden in ieder geval niet gestraft op de BPM. Dus het is best wel een aantrekkelijk aanbod voor dat segment.
Hij valt goed in de Nederlandse markt, in die zin.
Ja.
Maar ga je aan het eind van het jaar nog een paar weken vakantie nemen dan? Want, even zonder gekheid, want het tempo waarin jullie als Renault Group, dan niet alleen Renault, maar natuurlijk ook in combinatie met Dacia, Alpine en ook Mobilize nu, het tempo waarmee jullie het complete modelaanbod hebben vernieuwd, dat is eigenlijk wel... ongekend, toch?
Geen vakantie, we gaan gewoon door.
Maar dat zegt druk man, Kevin Engelsman. Kevin, dankjewel voor je komst hier naar onze studio. Communication Director van Renault Group. We zijn bijna aan het einde van deze opname. En dan gaan we altijd naar de 30 seconds. We hebben veel goede inzendingen gehad van de vorige. Dat is alweer twee edities geleden, dat wel. Het was de Bugatti Chiron. En de winnaar was Els van Hiedendaal uit Loon op Zand. Gefeliciteerd. We gaan kijken. We gaan meer luisteren. Om welke auto gaat het nu? Geen merk, geen model, geen land van herkomst. Bart, laat me horen.
Op 5 februari werd je gepresenteerd. De geboortedag van ene André. Minder dan 1000 kilogram. En dan heb je ook nog van die unieke luchtkussens. In de reviews lazen we ouderwets zweven over de weg. Maar pas je wel op voor de stekels?
Weet je om welke auto het gaat? Stuur je antwoord dan naar podcast@autorij.nl. Volg ons op autorij.nl, op de site natuurlijk, Facebook, Instagram, YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Ik dank Wim Otte en Niall van Leeuwen en natuurlijk Kevin Engelsman, maar dat had ik al gedaan voor deze aflevering. De volgende wordt weer opgenomen op een locatie en wel tijdens de Mobility Shift 2024 in de RAI Amsterdam op 13 november aanstaande. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.